Het is een voorrecht om hier weer in Nunspeet te mogen zijn. Om samen met elkaar ook bijbelstudie te doen. We gaan met elkaar lezen uit 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12. Het hele hoofdstuk lezen we met elkaar. Eén Korinthe 12. Paulus heeft in die heidense stad, ik noem het wel eens het Amsterdam van Griekenland, het evangelie gebracht en daar ontstaat een christelijke gemeente. En dan gaat Paulus onderwijs geven over het functioneren van de gemeente hier in 1 Korinthe 12. Vers 1. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden, zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt: Jezus is een vervloekte, ook kan niemand zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want van de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en de andere woord van kennis door dezelfde geest en aan de ander geloof door dezelfde geest en aan de ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest en aan de andere werkingen van krachten en aan de ander profetie en aan de ander onderscheiding van geesten en aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven. Zoals Hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar het is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist er zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam, die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig, maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden, alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn ze soms alle apostelen? Zijn ze soms alle profeten? Zijn ze soms alle leraars? Zijn ze soms alle krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn ze soms allen uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Tot zover. Voor vanavond de Bijbellezing, of althans het schriftgedeelte. Vanavond gaan we over dit gedeelte nadenken. Ik ga niet zozeer over de gaven van de geest spreken. Maar vanavond wil ik met jullie spreken over het meebouwen aan Gods gemeente. En willen we gelijk graag ook met elkaar kijken naar de rijkdom van de gemeente. Ik heb drie gedachten die ik met jullie wil overdenken. Wat is de gemeente? Wat verstaan we daaronder? Wat kunnen we uit het gedeelte ervan leren? Het tweede, dat is het functioneren van de gemeente als een lichaam. Wat kunnen we daarvan leren? Wat zegt dit gedeelte erover? En dan nog een indringende waarschuwing voor deze eindtijd. Twee dingen die we uit dit gedeelte echt voor ogen moeten houden, waar ook een groot gevaar ligt en waar we met elkaar rekening mee moeten houden. Nou, in de eerste plaats, wat is de gemeente? Als we nou vanavond nadenken over Bijbels gemeente zijn, over de gemeente, dan denk ik dat we in een tijd leven van grote verwarring en frustratie. Als rondreizend evangelist kom ik in heel veel gemeenten. En dan hoor je nog wel eens van de teleurstellingen die mensen meemaken. Op avonden als deze, als je dan met elkaar koffie drinkt, dan hoor je nog wel eens zeggen van: over waar zit u in de gemeente? Ja, ik ga al jaren niet meer naar de gemeente, ik zit thuis. Oh, maar wat? Ja, dan luister ik op de televisie naar een dominee uit Amerika. En ja, ik ben eigenlijk zo afgeknapt op allerlei gemeentes, ik zie het niet meer zitten om ergens aan te sluiten. Op conferenties komen jong volwassenen tegen en die vinden het heerlijk om een conferentie te bezoeken. En zij zien de gemeente, was onze gemeente maar zo. En ze leven van conferentie naar conferentie, maar hebben geen oog voor het belang van een plaatselijke gemeente. Er zijn zelfs thuislezers, hè? Mensen die zeggen, ja, we lezen thuis maar een preek, want er is geen bediening van de Heilige Geest meer in Nederland. Als we nou nadenken over de gemeente, dan is het zo belangrijk om te beseffen dat Paulus in de Efezebrief zegt dat de gemeente Gods eeuwige voornemen is. Naast zijn Zoon, de Heer Jezus, is er voor Gods niets belangrijker dan een gemeente. God heeft niet voor niets een gemeente gegeven en hij verlangt ernaar dat wij deel zijn van een plaatselijke bijbelgetrouwe gemeente. Omdat God juist in die gemeente geweldige dingen doet. Dus de gemeente is niet plan B, een conferentie of een interkerkelijke avond, hoe mooi dit allemaal kan zijn, en een televisiedominee, dat is allemaal plan B, C en D. Gods plan A is een plaatselijke gemeente. Een Bijbelse gemeente. En onderwijs is heel erg belangrijk. Paulus zegt hier in vers 1, ik wil niet dat u onwetend bent. Dat zegt hij heel vaak, zegt hij dat in zijn brief. Ik heb pas uit de Filippense brief gelezen. Weet u dan niet? Dat zegt hij al een paar keer, ook in de Korinthebrief. Weet u dan niet dat uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest? En hier zegt hij, ik wil niet dat u onwetend bent. Dus het gaat ook over onderwijs. God gebruikt onderwijs om ons visie te geven. God wil dat wij allemaal visie krijgen op wat nou eigenlijk de gemeente is. Nou, drie dingen vanuit dit gedeelte over wat is nou een gemeente. In de eerste plaats is een gemeente een heilige gemeenschap. Paulus zegt in vers 2, u weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Paulus herinnert de lezers aan hun vroegere levenswandel. Paulus die is als zendeling op pad geweest, heeft daar in het Amsterdam van Griekenland, we zouden zeggen, dat was een tempel die toegewijd was aan de godin Afrodite, godin van de liefde, en men zegt dat daar 1000 gratis tempelprostituees waren die gebruikt konden worden, en van heinde en ver kwamen mensen daar naar die tempel toe om aan de ene kant religie te bedrijven en aan de andere kant seksuele gemeenschap te hebben met prostituees. En in die rauwe werkelijkheid, in die heidense stad, brengt Paulus een eenvoudige boodschap, de boodschap van het kruis. Ja, met knikkende knieën, zegt hij in hoofdstuk 3. Met knikkende knieën heeft hij daar het evangelie gebracht, maar Gods geest kwam erin bij. Kijk, en als dat gebeurt in het leven van een mens, dat de evangelieboodschap wordt verkondigd en de Heilige Geest komt erin mee en er wordt een pijl afgeschoten, ja, dan raakt het je hart. Dan kom je hart in vuur en vlam te staan en dan kan je het in dat oude leven niet meer uithouden. Zo was het ook met deze mensen, ze waren heidenen. Weggetrokken naar de stomme afgoden. Het Grieks, dat duidt eigenlijk op een stukje occulte belasting. Want in die tempeldienst, er was ook heel veel demonisch. Daar keren we weer naar terug ook in Nederland. Hè. We ook zien wat er allemaal weer aan boeddha-beelden en toestanden allemaal de intratuin binnenkomt en in de gezinnen. Het is wat anders gewoon bizar wat er ook in een christelijke natie als Nederland steeds meer terugkomt van afgoderij. Nou, Paulus die bracht daar een evangelieboodschap. De Heilige Geest kwam ermee en er waren individuen die geraakt werden door de dwaasheid van de prediking. Gewoon door een boodschap van het kruis. Jezus van Nazareth die zijn leven heeft gegeven. En je kan vergeving van zonde krijgen en eeuwig leven. En als je dat aanvaardt, ja, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. En dan kan je het in de wereld niet meer uithouden. Vroeger lieten ze zich meevoeren, zegt Paulus, en meeslepen. Dat duidt op die betovering. Maar dat was een eertijds. Nou, mag dat nou vanavond ook eens even vragen. Kent u dat ook, hè? Dat u zegt, ja, mijn leven was vroeger anders. Ik ben gegrepen door de blijde boodschap. Nou, vroeger was ik een heiden, maar nu ben ik een heilige. Vinden we moeilijk, hè? Sommige kerken worden, als je aannemen mensen als we tot geloof komen. Het is niks met een mens en het wordt niks met een mens. We zijn en blijven arme zondaren. Nou, Paulus die spreekt zo de gemeente van Korinthe niet aan. Paulus die zegt in hoofdstuk 1 aan de heiligen die te Korinthe zijn. Ja, maar zeg je dan dat je, als je tot geloof komt, dat je dan volmaakt bent en dat je daar geen zonde meer doet? Nee. Ons vlees, dat nemen we mee tot onze doodsnik toe. Maar als God in ons leven komt, wordt het wel anders. Dan leven we niet meer zoals vroeger. Dan krijgen we een andere stijl, een andere levensstijl. We krijgen een ander perspectief. We worden hemelburgers, we gaan de dingen zoeken die boven zijn. Niet meer die op de aarde zijn. En dan zeg ik niet dat je soms niet ontzettend weer door de dingen van de aarde neergetrokken, naar beneden getrokken kan worden. Maar Paulus spreekt de gelovigen van Korinthe aan als heilig. En ik denk dat we dat wel weer eens met elkaar terug mogen krijgen. De gemeente van de Heer Jezus Christus is geen voetbalclub. Is geen biljartvereniging. Is geen gezellige theeclub waar we samenkomen. Maar we zijn een heilige gemeenschap die afgezonderd leeft van de wereld. Ja, we staan midden in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. En daarvan zegt André Murray, de opwekkingsprediker in Zuid-Afrika, die zegt, als de kerk haar heiligmaking verliest, dan verliest ze haar getuigenis. En dat is de nood. Als de kerk, de gemeente van Jezus Christus, niet meer verlangt heilig te leven, Hebben we geen boodschap meer aan de wereld. En dat is wat we zien. De wereld heeft op dit moment meer impact op de kerk dan de kerk op de wereld. Paulus die spreekt de gemeente aan als heiligen. Vroeger werden ze meegevoerd tot stomme afgoden. Hè, maar nu zijn zij door wedergeboorte kinderen van God geworden. Ze behoren tot de gemeente. Aan de geheiligden die in Christus Jezus zijn. En het woordje hagiasmos gebruikt in het Grieks. Wat is hagiasmos? Dat is iets negatiefs en iets positiefs. Negatiefs, dat wil zeggen afzondering en afscheiding. Het positieve, dat is toewijding. Dus als wij een gemeente zijn, dan vraagt dat keuzes. Wij kunnen niet meer met alles meedoen van deze wereld. Wij kunnen niet meer ons laten meevoeren door de media en de multimedia van deze wereld. In die zin vindt er een breuk plaats. Maar aan de andere kant, positief. We hebben verwachting, we hebben perspectief, we hebben hoop. We vertrouwen op God, we leven voor Hem. En aan Hem zijn wij met elkaar toegewijd. Nou, die groep van gelovigen, dat kan het 2 mensen zijn en het kunnen 200 mensen zijn. Dus de gemeente is een heilige gemeenschap. Dat kunnen 2, 3, 4 mensen zijn. Dat kunnen 300 mensen zijn. Het gaat niet om de aantallen. Maar waar 2 of 3 samenkomen in zijn naam, zegt de Heer, daar ben ik in het midden. Zijn we een heiden of een heilige? Of zitten we er tussenin? Leven we een dubbel leven? Dan roept God ons op tot bekering. Hè? Dan roept hij ons op om te breken met de afgoden in ons leven. Daar gaat het dan vanavond niet over. Daar wil ik ook niet te lang bij stilstaan. Maar ik denk wel eens dat we wat meer geprikkeld mogen worden. Zijn er nog afgoden in ons leven hè, die we dienen? Waar we ons laten meesleuren? Daar moeten we mee breken. Want we behoren de Heer Jezus toe. Als we hem lief hebben gekregen. Het tweede, dat is dat de gemeente is een Jezus gecentreerde gemeenschap. Vers 3. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte, ook kan niemand zeggen Jezus is Here dan door de Heilige Geest. Beetje lastige tekst misschien. Maar wat gebeurde er? Daar waren mensen die zeiden Jezus is een vervloekte. Nou zegt Paulus, als dat jouw belijdenis is, dan kan je nooit door de Heilige Geest wedergeboren zijn. Want als je wedergeboren bent, dan krijg je een hele eenvoudige geloofsbelijdenis. Kan niet korter. Wat was de geloofsbelijdenis van de eerste christenen? Niet de 12 artikelen die misschien op zondag bij jou in de kerk worden gelezen. Maar de eerste geloofsbelijdenis was heel kort en krachtig. Als je wilde weten of je een volgeling van Jezus was, of je christen was, dan had je een hele korte belijdenis. Dan zei je, Jezus is Here. Die Jezus van Nazareth, die is Kyrios van mijn leven. Wat betekent Kyrios? Dat betekent absolute baas. Absolute baas en alleenheerser. Maar dat klinkt een beetje negatief bij ons. Maar dat wil eigenlijk zeggen, hij beheerst mij van mijn kruin tot mijn grote teen toe. Hij heeft alles voor het zeggen. Van mijn kruin tot mijn grote teen toe leef ik niet meer voor mezelf, maar behoor ik Jezus van Nazareth toe, de redder, de zaligmaker van de wereld. Ik verlang ernaar om voor hem te leven. Dan gaan we belijden als de Heilige Geest in ons komt wonen. Als Gods Geest ons wederbaart, door de wedergeboorte in ons komt wonen, als we de Heer Jezus leren kennen als onze zaligmaker, onze redder, dan gaan we ook belijden, hij is Heer van mijn leven. Ik zeg wel eens in jongerendiensten, ik vind het wel eens een beetje moeilijk, maar sommigen die denken dat het christendom is dat je op een gegeven moment erachter komt dat je een ticket hebt voor de hemel. Als je dat hebt, als je weet dat je naar de hemel gaat, dan is het oké. Nee, de Bijbel leert dat er nog een andere kant van de medaille is. Als jij dat weet, dat je zonden zijn vergeven en dat je recht hebt op de hemel. Als je dat weet, dan betekent de andere kant van de medaille, hij wordt tegelijkertijd Heer van mijn leven. Ik kan niet meer mijn oude leventje leven. Want ik heb hem lief gekregen. De Heer Jezus. Hij die zijn leven voor mij heeft gegeven aan het kruis. En hem ga ik als hoofd. Als levengevend hoofd erkennen. En hij zegt: Heer, ik wil niet meer mijn eigen boontjes doppen. Ik wil zelf niet meer op de troon van mijn hart blijven zitten. Maar Heer Jezus. Komt u zit op de troon van mijn hart. U hebt het voor het zeggen. U bent Heer van mijn leven. Dus als wij samenkomen, en ik hoop dat wij samenkomen op zondag in een bijbelgetrouwe gemeente, komen wij samen rondom een persoon. De Heer Jezus. Wij komen niet samen in de eerste plaats rondom drie formulieren van eenigheid. Of rondom een geestelijke goeroe, zoals vandaag de dag. Hè. Dan komen de stampen door de gemeente de grond gestampt. En er is een bevlogen prediker. En de gemeente gaat ineens van 25 naar 1000. En de dominee gaat weg, of de voorganger gaat weg. En de gemeente die verdwijnt op de een of andere manier. Die kwamen samen rondom een persoon. Rondom een voorganger, of een dominee, of een geestelijke goeroe. Nee, de gemeente van de Heer Jezus komt samen rondom een persoon. Jezus, de Zoon van God, die de zonde de wereld heeft weggedragen. En die hoofd wordt in ons leven. En die gemeente kan samenkomen in een maïsveld in Noord-Korea. Die kan samenkomen in een kelder in Iran. Die gemeente kan samenkomen... Gewoon in een eenvoudig kerkgebouw zonder kerktoren of een haan of een kruis op het dak. Het zijn mensen die Jezus hebben liefgekregen en hem erkennen als Heer van hun leven. En gaan allemaal bidden, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heer, het gaat er niet om dat ik mijn spoor trek, dat niet mijn dingen worden gedaan in de gemeente. Nee, samen met alle heiligen zeggen we: Heere, wat wilt u dat we doen zullen? En als we dat doen, wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je Jezus proeven in de gemeente. Want als we allemaal onze eigen wil afleggen, als we allemaal niet meer onze eigen agenda hebben, dan gaat Jezus floreren, dan wordt hij zichtbaar. En dan gaan we in elkaar de Heer Jezus zien. En in de manier van samenkomen gaan we de Heer Jezus proeven. De liefde van de Heer Jezus proeven. En dan komt daar een zoete geur van de Heer Jezus. En dan durven wij met Andreas te zeggen, die tegen Petrus zei: kom en zie. Oh, ik heb hem gezien. Kom en zie. En dat is vanavond mijn vraag. Ik zal niet vergeten, misschien heb je wel eens gehoord van Eddie Bakker, maar die sprak enkele jaren geleden op een mannenconferentie. En zo'n 700 mannen. En toen zei hij tijdens de conferentie, hij zegt: als u nou een ongelovige buurvrouw hebt, of een buurman, of een ongelovige collega. En je zou tegen die collega, en die zou zeggen: ik zou graag naar de kerk willen. Zou jij dan die persoon meenemen naar de kerk, ja of nee? Wie zou hem niet meenemen naar de kerk? En 70% van de handen die ging omhoog. En die zeiden: nee, ik zou hem niet meenemen naar onze kerk. En toen zei Eddie een beetje prikkelend: maar wat doe je er dan zelf? Wat doe je er dan zelf? Maar durven wij te zeggen tegen mensen in onze omgeving: kom en zie. Als je naar onze gemeente komt, dan ontmoet je daar mensen met een brandend hart voor een persoon. Niet voor leerstellingen, niet voor goeroes en voor personen, van menselijke personen, maar voor de Heer Jezus. En hem zal je ontmoeten als je in de gemeente zal komen. Daar zal je de Heer Jezus zien. Moet je eens over nadenken. Zo hoort de gemeente te zijn. En dat zou mijn verlangen zijn, ook in deze eindtijd, dat we daar ons met elkaar naar uitstrekken. Nou, het derde. Dus de gemeente, dat is een heilige gemeenschap. Een Jezus gecentreerde gemeenschap. Maar het is ook een liefdesgemeenschap. Gelovigen met een brandende liefde voor de Heer Jezus. Want ja, als je Handelingen 2 gaat bestuderen, en als je de Handelingen der Apostelen gaat bekijken, wat zie je daar nou? Die mensen die zitten niet meer vast aan de spullen van deze wereld. Ze zitten niet meer vast aan geld en goed. Want we lezen daar, hè, dat zij verkochten hun eigendom en verdeelden die onder allen nadat ze nodig hadden. Dan zeg ik niet dat we gelijk allemaal onze spullen moeten verkopen, maar de vraag die ik mijzelf stel. Hoe vast zit ik nog aan mijn auto? Hoe vast zit ik nog aan mijn huis en aan mijn alle aardse goederen? Is niet dat misschien het probleem, dat het vaak een liefdesprobleem is? Omdat we nog zoveel liefde hebben voor deze wereld, ontbreekt het ons aan een brandend hart uit liefde voor de Heer Jezus. Kijk, als de liefde van de Heer Jezus brandt op onze harten, dan komt er ook eensgezindheid. En dan als we God lief hebben boven alles, dan gaan we ook elkaar lief hebben. En dat was het geheim van de nieuwtestamentische gemeente. En daarom zegt Paulus ook tegen de gemeente van Korinthe, waar de geestesgaven functioneerden. De gemeente van Korinthe was in een bepaald opzicht een charismatische gemeente. De charismata die functioneerden er. Maar hij zei, dan kan je alle genadegaven hebben. Maar al heb je de liefde niet, dan ben je niets. Dan ontbreekt het aan het allerbelangrijkste. En daar wil ik de boodschap vanavond ook nog mee afsluiten straks. Hoe belangrijk de liefde is. We gaan verder naar ons tweede punt. Het functioneren van de gemeente. We hebben het over bouwen aan Gods gemeente. Maar als we nou nadenken over de gemeente, dan weten wij dat er in de Bijbel verschillende beelden worden gebruikt voor een gemeente. Het lichaam van Christus hier. Maar op andere delen wordt het woord gebruikt dat de gemeente familie, een gezin is. Ik weet niet hoe u dat ervaart. Maar ervaart u uw plaatselijke gemeente als een huisgezin van God? Een geestelijke familie. En wat is het voordeel van een huisgezin? Een huisgezin, daar is intimiteit. Je leeft samen met elkaar en je trekt op met elkaar. Je bent betrokken op elkaar. Stel je nou voor dat er een dochter is die al weken thuis boven zit en die komt niet thuis aan de tafel aan de maaltijd eten. Zeg je, ja, dat is niet gezond, joh. Ik heb je al 3 dagen gemist. Dat kan niet. Jij hoort er ook bij. Dus de gemeente als een huisgezin. Onder leiding, onder een spontane leiding van de Heilige Geest, waar je kwetsbaar mag zijn. Dat vinden we allemaal misschien. Ik had zaterdag hadden wij bijbelschool in Langbroek. Met zo'n 60, we hebben een zaterdag bijbelschool. Met zo'n 60 studenten. 18 zaterdagen. Kees en Hetty zitten ook op de bijbelschool die hier vanavond zijn. En daar op de bijbelschool hadden we het op een gegeven moment over verslavingspastoraat. En een van de stellingen waar we over spraken met elkaar, over pornoverslaving. Er was een docent die had op de wegwijsbeurs gestaan. Die had allemaal interviews afgenomen. Maar een van de stellingen was dat al die mensen die geïnterviewd werden, die zeiden, als ik zou worstelen met een verslaving of met pornografie, dan zou ik absoluut niet naar de dominee en naar de kerkenraad gaan. Naar mijn eigen dominee en kerkenraad. En waarom niet? Ik heb er geen vertrouwen in. Ja, en ik ben bang dat het morgen op straat ligt bij anderen. Dus op de een of andere manier is er een groot gevaar dat wij in de gemeente wel lid zijn, maar dat we eigenlijk anoniem zijn. We durven niet meer kwetsbaar te zijn. We durven niet meer onze harten met elkaar te delen, want we zijn zo bang dat het straks op de straat komt. Zo mag het niet zijn in de gemeente van de Heer. En dan weet ik het wel, we hoeven niet altijd alles met iedereen te delen. Maar in een huisgezin mag je kwetsbaar zijn. Dan mag je ook kwetsbaar zijn over de dingen waarmee je worstelt en strijdt. En dat is waar jongeren vooral het naar verlangen. Naar uitzien. Op de bijbelschool wordt onderwijs gegeven bij ons. Hè? En we hebben elke zaterdag hebben wij een bemoedigingsuur, een accountability uur. En 5 studenten, broeders apart, zusters apart, die delen met elkaar over hun geestelijk leven. Over wat er in hun leven omgaat. En na 2 jaar bijbelschool dan zeggen ze, wat mij nog het meest heeft aangesproken naast al het onderwijs, dat is in een groep leren delen over je vreugde en verdriet, over je strijd en over de dingen die je bezighoudt. Dat is wat we moeten leren. Zo hoort de gemeente te zijn. Een huisgezin van God. De tweede, dat is de gemeente als een tempel. Weet gij niet dat uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest? Maar de Bijbel beschrijft ook de gemeente als een tempel. En wat is de tempel? Dat is een plek van de tegenwoordigheid van God. Waar de wolkolom en de vuurkolom op rusten. Waar André Murray zo'n accent bij lag, hoe belangrijk het is om persoonlijk in de tegenwoordigheid van God elke dag te leven, maar ook een gemeente te zijn in de tegenwoordigheid van God. Nou, als je een Bijbel hebt, moet je even met mijn bladen naar het 14e hoofdstuk, 1 Korinthe 14. Ik vind dat zo'n indrukwekkend gedeelte. 1 Korinthe 14, vers 24. Er staat, maar 1 Korinthe 14 vers 24, maar als alle zouden profeteren, dan kwam een ongelovige of een niet ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Daar ligt mijn verlangen en mijn passie voor gemeente in Nederland. Dat als wij over de drempel stappen en in de gemeente komen. En zien hoe broeders en zusters met elkaar omgaan. En als daar het woord mag klinken door één of meerdere broeders. Dat ongelovigen op hun knieën vallen. En zeggen, oh God, wees mij de zondaar genadig. Wat hier vanmorgen verkondigd werd, wat hier geleefd wordt, dat openbaart de duisternis van mijn hart. Die verslaving waar ik mee wortel, ik kan daar niet in door blijven leven. Ik wil het in het licht brengen. Ik wil mijn leven in het licht brengen. Ik kan zo niet verder leven. Waarom? God is werkelijk in jullie midden. Gods tegenwoordigheid is daar en ik kan dat licht niet verdragen. Het laat de duisternis van mijn hart zien. Zo hoort de gemeente een plek te zijn, een heilige tempel waar de tegenwoordigheid van God is, waar lofprijs en aanbidding is. Ik moet door vanwege de tijd. De gemeente als een kudde. En een kudde, dat duidt op herderlijke zorg. Waar de herder met een hoofdletter voorop gaat. Maar waar ook herderlijke zorg is voor elkaar. Er is zoveel gebrokenheid. Er staat ook in dit gedeelte in 1 Korinthe 12. Wordt er ook gesproken. Hè? Gelijke zorg voor elkaar. De Bijbel beschrijft de gemeente als een kudde. Het laatste. Dat is de gemeente als een priesterschap. Allergelovig. Maar duidt dat? Dat duidt op lofprijs en aanbidding. Dus daar ga ik straks nog even iets over zeggen. Dus dat zijn beelden. Nou gebruikt Paulus hier in 1 Korinthe 12 het beeld van het lichaam. Jezus heeft dat beeld niet gebruikt. Paulus die gebruikt het beeld van het lichaam. De gemeente als een lichaam. Nou, dan moeten we twee dingen voor ogen houden. Het is vanavond Bijbelstudie, dus het vraagt veel van ons. Maar twee dingen voor ogen houden. Het gaat hier over de universele gemeente en de lokale plaatselijke gemeente. Waarom zeg ik dat? Nou, de universele gemeente, dat bewaart ons voor sectarisch denken. We zijn heel snel geneigd om als sectarisch denken. Wij als gemeente, wij hebben het. Wij als kerkverband, wij zijn het. Bij ons is de zuivere waarheid. En een ander zegt het misschien weer. Wij hebben de gaven van de geesten. En ach, die kerken begrijpen er niks van. En zo zijn we allemaal maar bezig. Maar we gaan weer met twee voeten op de grond. Als we bedenken dat God zijn kinderen heeft in alle tijden en generaties. Als we bedenken dat er gelovigen zijn. Zelfs nog in de Rooms-Katholieke kerk. Die daar op een plek zijn en die daar proberen te getuigen. En in de gereformeerde gemeente in Nederland en in de evangelische en in de vergadering. De universele gemeente, het lichaam van Christus, dat bestaat uit alle gelovigen die nu leven en die al gestorven zijn. Zoals ze vroeger wel eens zeiden, de triomferende kerk die nu boven is en de strijdende kerk hier op aarde. Dus samen zijn zij het lichaam van Christus. Gemeenten staan dus nooit los van elkaar. Hè? We zijn niet geïsoleerd. En ik vind het ook belangrijk. Dit vanavond dat interkerkelijk samenkomen. Daar geniet ik van. Waarom? Dat doet ons beseffen. Er zijn er ook in Nederland nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Oh ja, het is waar. Het gaat achteruit en de kerken lopen leeg. En toch is daar een overblijfsel over kerkmuren heen, wat samen God dieper wil leren kennen. De oud-gereformeerde dominee Taverne, die zei wel eens een beetje, nou ja, als een woord van opwekking. Hij zegt: wees trouw aan je deel en dien het geheel. Wees trouw aan je deel en dien het geheel. Dat geeft iets, die plek waar God je gesteld heeft. Wees daar tot een zegen. Blijf daar getuigen. Dien daar met de gaven die God je gegeven heeft en de talenten. Maar hou het geheel wel voor ogen. God is aan het werk in China, in Noord-Korea en Iran. Open Doors, die geeft gebedspunten. Laten we daarin meedoen. Het is veel meer dan Nederland alleen. God is aan het werk in deze wereld. De universele gemeente. Tweede, dat is de lokale, plaatselijke gemeente. Paulus zegt in vers 13. Hij zegt hier: ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En in vers 23, 27 zegt hij: samen bent u het lichaam van Christus. Door wedergeboorte. En hier wordt ook over de doop gesproken. Door wedergeboorte worden we in het lichaam gebracht. Ik denk zelf dat de doop met de geest, daar kan je heel veel over zeggen. Maar hier lees je dat doop met de geest, dat duidt hier op de wedergeboorte, die brengt ons tot het lichaam. Of we nou Jood zijn of Griek of slaaf of vrije, maar dan worden wij met elkaar een lokale plaatselijke gemeente. Een plaatselijke uitdrukking van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Nou, daarin hebben wij allemaal een roeping en een taak. Zoals we hier vanavond zijn. Wij allemaal zijn geroepen, nou schrik je misschien. Wij allemaal zijn geroepen om profeet te zijn. En dan zeg je, wat bedoel je daarmee met profeet? Nou, als je dan even naar 1 Korinthe 14 bladert. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Ik heb het dus niet over de toekomst voorspellen, maar wij allemaal hebben een Bijbel in huis en wij kunnen andere broeders en zusters opbouwen, vermanen en troosten door het woord van God. Door een app, vandaag de dag, of door een e-mail, of door een kaartje. Of door een woord wat de Heer geeft voor een broeder of een zuster. Maar wij allen hebben de roeping om anderen te dienen met het woord. In de gemeente, denk ik, daar ga ik verder niet over uitweiden, denk ik dat dat alleen aan broeders gegeven is om het woord te delen in de gemeente. Maar in een bepaald opzicht hebben we allemaal het woord van God en dat woord mogen we delen met anderen. Op de meest eenvoudige manier. Maar we zijn ook alle priesters. En wat doet een priester? Een priester brengt lofoffers, 1 Petrus 2 vers 5 en 9, van aanbidding. Vond ik mooi wat de broeder, en dat je die twee liederen die je liet zingen, dat waren echt een lofprijzingsnummers. Lofprijzingsnummers. En ik denk zelf persoonlijk dat daar ook een groot probleem ligt. Wij gaan vaak naar een gemeente op zondag om een goede preek te halen. Ja, ik hoop dat het ook... Nou, het was niks vandaag, of hij zat er niet in, of ik miste dit... Of, maar dat is niet in de eerste plaats waarom we samenkomen op zondag. In de vergadering van gelovigen, daar wordt heel vaak zondagmorgen het brood gebroken. Dat doen ze elke week. Luther of Calvijn wilde het ook graag elke week. Lukte niet. De gemeente van Genève was het daar niet mee eens. Uiteindelijk werd het één keer in de maand. In de reformatorische kerken één keer in de vier maanden. Maar zondagse samenkomst is in de eerste plaats een samenkomst waar het priesterschap allergelovig is, waar we lofoffers van aanbidding brengen voor de Heer Jezus, die voor ons betaald heeft aan het kruis, die is opgestaan uit de dood. De gemeente is een verzameling van gelovigen die als priesters God groot maken en halleluja zingen en hem de eer geven. Dat is het eerste wat God verlangt van de gemeente, niet die preek. Natuurlijk kan dat ook allemaal een bijdrage hebben, maar wij zijn allemaal priesters. En dat is niet alleen op zondag, maar dat mogen we natuurlijk elke dag van ons leven doen. Maar op zondag is dat samen met alle heiligen God de eer en de aanbidding brengen. Nou, in die gemeente, in dat lichaam, is er toch verscheidenheid. Dat is natuurlijk heel apart, hè? God, als je nou kijkt naar Philips. Ja, als je daar natuurlijk een. Als je in Philips, als je daar televisieschermen laat maken of scheerapparaten, dan zijn het gewoon 1000, 10.000, allemaal van hetzelfde. Echt, werkelijk, alles is hetzelfde. Zo heeft God het niet bedoeld in de gemeente. Soms zou je misschien wel eens denken, nou ja, zagen ze allemaal uit de scherp of allemaal zijn in baan, maar dan zou het heel eenzijdig worden. God verlangt naar veelkleurigheid, dus de natuur schittert in het voorjaar met alle kleurenpracht. Zo heeft God het nou ook in de gemeente bedoeld. Wij vinden dat heel moeilijk. Want wij willen eigenlijk soms kopieën van onszelf op de een of andere manier. En wij kunnen die ene broeder niet waarderen. En ja, dat is wel iemand waar ik me mee verbonden voel. Maar op de een of andere manier houdt God van verscheidenheid. In die gemeente. Want wat staat er in vers 4, 5 en 6? Er is verscheidenheid aan genadegaven, van bedieningen en van werkingen. Nou, die drie woorden, die maken nou het werk van de geest duidelijk in de gemeente. Als je op zondag samenkomt, als je als gemeente samenkomt, dan gebeurt er wat. Op een bovennatuurlijke wijze is God aan het werk. In harten en levens van mensen. Nou, dan gebruikt Paulus hier drie woorden voor. Charismata, genadegaven. Diaconia, bedieningen. En energermata, energie. Werkingen. Er is verscheidenheid. En toch zijn er verschillende dingen die dan gebeuren als de gemeente samenkomt. Die verscheidenheid wil ik even, voordat ik nog even op die andere woorden inga, die verscheidenheid, die wil ik even benadrukken. De een is dus niet belangrijker dan de ander. Er is geen concurrentie in de gemeente. Ik vind het altijd heel naar, hè? Maar de reformatorische kerken, ja nee, de kerkraad die is weer echt op ramkoers met de kerkvoogdij over de gebouwen. Dan zeg ik van, waar zijn we mee bezig? Waar zijn we mee bezig? Hoe ze tegen elkaar hebben? Er is geen concurrentie in het lichaam. We dienen toch samen de Heer Jezus. Dat mag toch niet dat je met elkaar gaat concurreren. Kan ook een gevaar zijn dat we gevoelens van minderwaardigheid krijgen. Van, ja, kijk eens aan die broeder. Die kan het woord delen. Die kan kinderwerk doen. En die kan onderwijzen of oudste zijn. Maar ik ben maar een voet. Weet je, dat, ja, je kijkt heel minderwaardig. En, ja, hij is een oog. Maar ik ben maar een voet. Gevaarlijk als je minderwaardigheidsgevoelens hebt. Ik ben niets waard. Nee, ook die voet hoort bij het lichaam. Iedereen heeft een roeping en een taak in de gemeente van de Heer Jezus. Maar we moeten ook oppassen voor superioriteit, voor gevoelens van belangrijkheid. Ik zeg het echt. Ik heb op een gegeven ogenblik, als het gaat over dat blij, ik heb daar zelf heel erg mee te maken gehad, ook in het kerkelijk leven van. Het is gewoon afschuwelijk om te zeggen, maar haantjesgedrag onder voorgangers en leidslieden enzovoort. En op een gegeven ogenblik heb ik dan de Heer toen een aantal dingen gewoon duidelijk gezegd. Ik zeg, Heren, of ik voor 5 mensen spreek of 500 mensen spreek, ik zal nooit kijken naar de aantallen. Ik zal daar naartoe gaan waar u mij roept en me vraagt. En het is goed met 5 en het is goed met 500. Heer, ik wil niet het idee krijgen dat ik alleen maar voor grote groepen wil spreken, of dat voor een kleine groep dat het niet goed zou zijn. En ik kan genieten om op een rij te gaan zitten zoals jullie en jongeren de gelegenheid geven om het woord te brengen. Ik kan genieten als de Heer jonge mensen doet opstaan, die je mag begeleiden en mag bemoedigen om het woord te delen. Maar het is belangrijk, we doen het samen met elkaar. We moeten oppassen dat we niet zoals de fariseeërs en de schriftgeleerden gaan denken van, oh, dat is de schaar die de wet niet kent. Wij zijn de kerkelijke klerens en wij verstaan het en wij begrijpen het. Maar die mensen die begrijpen er niks van. Dan gaan we neerkijken op mensen. Dat is levensgevaarlijk. Er is verscheidenheid. Als de gemeente samenkomt, dan is eigenlijk de grondhouding dat wij elkaar dienen in liefde. De Heer Jezus, in deze lijdenstijd is er misschien wel over gepreekt, maar de Heer Jezus die daar bij de deur gaat staan en daar komen de discipelen aan en hij gaat daar hun voeten wassen. Hij zegt, ik heb hiermee een voorbeeld gegeven van het dienen in liefde. Zo hoort het te zijn in de gemeente. Er is verscheidenheid van bedieningen. Daar zit het woordje diakonen, het woordje dienen in. We dienen elkaar in liefde. Maar Gods geest is daar ook werkzaam. Energermata, vers 6. God is werkzaam. In de kleinste dingen van het gemeente zijn. Ik zeg wel eens, dat vind ik wel eens jammer. Hè? Dan heb je gemeente en dan koffie drinken na de dienst. Fijn, mooi. Maar dan zeg ik wel eens, hoe biddend gaan wij koffie drinken met elkaar? Het is zo makkelijk om daar te staan bij de balie en is er ineens een broeder of een zuster die zegt, ja joh. Ik heb het toch heel moeilijk hoor, met de kleinkinderen gaat het niet zo goed. En ze gaan niet de weg van de Heer. Oh, vervelend, nou ja, goed. En uiteindelijk ga je de kamer en zeg ik, heb je nou gebeden voor elkaar? Want dat koffiedrinken, dat is fellowship. Daar is Gods geest werkzaam. Want het is niet alleen maar over geestelijke dingen praten, ook over de alledaagse dingen. Maar in hoeverre zijn we dan tot een bemoediging van elkaar? Zeggen we dan tegen zo'n broeder of een zuster, zullen we even in de zaal nog even zitten, dan gaan we het samen in gebed nog naar de Heer brengen. Of een jongere die worstelt met een verslaving, of dat hij weer gevallen is in zonde, broeder, kom, laten we even daar rustig zitten, dan bidden we nog voor elkaar. Daar werkt Gods geest, in het bemoedigen van elkaar, in het ondersteunen van elkaar. Niet alleen erover praten, maar het ook samen bij God brengen in gebed. Nou, dan gaat Paulus hier, in dit schriftgedeelte, gaat Paulus verder ook die genadegave uitwerken. Die geestelijke gave van de gemeente. We moeten bouwen aan de gemeente en God heeft een ieder één geestelijke gave gegeven. Nou, de reformatie heeft daar enorm mee geworsteld. De reformatie is een opwekkingsbeweging geweest. En die Romeinse kerk draaide het allemaal om de paus. En om de leerstellingen van Rome. En toen kwamen Luther en Calvijn met het sola scriptura beginsel. Het woord alleen. De genade alleen. Het geloof alleen. Nou, dat was een revolutie. Dat zette alles op zijn kop. Maar ja, toen ineens. Ja, maar hoe kijken wij dan tegen de gemeente aan? Nou, als je een boek leest. Luther die verlangde naar huisgemeente. Maar hij zegt, ik kon er niet mee aan de slag. Want we misten leiderschap. We misten middenkader, het ging niet. En uiteindelijk hebben ze in een bepaald opzicht, op sommige plekken nog, het hele systeem gehouden, maar hij introduceerde wel het priesterschap aller gelovigen, het ambt aller gelovigen. We hebben allemaal een roeping. En we hebben allemaal een taak. Maar het is er niet gelukt eigenlijk, hè? De reformatoren is het niet gelukt om dat weer echt voet aan de grond te laten krijgen. En daardoor zijn er toch weer heel veel mensen, kerkbankzitters en consumenten gebleven. Er stond toch vaak die voorganger met zijn boodschap weer centraal en enkele ouderlingen. Maar de grote schare bleef vaak onmondig. En dat wil de Heer niet. De Heer wil, God wil, dat we allemaal een bijdrage leveren. Want als wij dat niet voor ogen zien, dan blijven de gaven ongebruikt en onontwikkeld. Dan beperken we de Heilige Geest er onvoldoende ruimte te geven. Als je hier ziet wat God wil geven. Ik wil nou vanavond niet een boodschap gaan houden over de geestesgaven. Maar ik geloof, er wordt gesproken over vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven. Nou ja, er wordt gesproken over gebed voor genezing, ziekenzalving zou ik zeggen. Onderscheiding van geesten. Woorden van kennis. Nou ja, er zijn zoveel geestesgaven in de gemeente. En de vraag is, functioneren die vandaag de dag voldoende? Gaat het om enkele mensen in de gemeente of zijn we als hele gemeente betrokken bij het samen zijn en bij gemeente zijn? De gaven van de geest, als je dat bestudeert in Efeze 4, die zijn er tot opbouw en toerusting van de gemeente. Ik vind het heel belangrijk, hè, wat er staat in vers 7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Belangrijk hoor. God geeft geen gaven tot geestelijke zelfbevrediging. Ja, ik heb de gave van handoplegging om met mensen te bidden voor genezing. Wat moet je bij mij zeggen? Nou, het gaat hier heel erg over tot wat nuttig is voor de ander. Geestesgaven worden ons gegeven om anderen te dienen. Niet tot een soort geestelijke trofee als iets wat ik voor mezelf heb. Nee, het is voor de ander. En het is de Heilige Geest die het uitdeelt. Dat is dat God die alles in alle werkt. En dan staat er dan in vers 11. Die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En in vers 18. In het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Dus wij kunnen daar niet zelf over beschikken. God geeft het aan ons. Dat kunnen natuurlijke talenten. Kijk, ja, dan ga ik toch misschien een beetje de diepte in, maar misschien nog dit toch erover. Hè. Ik denk, we hebben, in een bepaald opzicht hebben wij allemaal natuurlijke talenten. Maar het wil helemaal niet zeggen dat God die natuurlijke talenten in de gemeente wil gebruiken. Kan wel. Maar in wat je niet zegt, zijn wij bereid om die natuurlijke talenten op het altaar te leggen. En God kan ze aan ons teruggeven ter wille van de gemeente. God kan ook zeggen, nee, ik wil jou heel ergens anders voor gebruiken. Het is natuurlijk heel wonderlijk dat God vissers riep, een tollenaar riep, om de goede boodschap te verspreiden. Vandaag de dag denk ik, oh, als je accountant bent, nou, dan gaan we jouw penningmeester maken van de diaconie. Ja, maar dat wil helemaal niet, dat hoeft helemaal niet per se. Dat kan wel. Maar het gaat erom dat wij samen als gemeente in afhankelijkheid de Heer Jezus erkennen als ons levengevend hoofd. En daar waar wij de Heer Jezus erkennen als levengevend hoofd, dan gaan we ook zeggen, Heere, u weet wat er bij ons in de gemeente nodig is. U weet waar de behoefte ligt. U weet waar de nood ligt. U weet waar de uitdagingen liggen. Heren, wilt u met uw Heilige Geest mensen bekwaam maken? Heren, u weet dat we in een tijd leven waarin zoveel wind van leer is. Wilt u broeders onderscheiding van geesten geven? Dat ze zullen zien wat de gezonde leer is en wat niet de gezonde leer is. Dat we zullen beproeven wat van u is en wat van de boze is. Heren, u weet het. We hebben zoveel te maken in onze plaats met allerlei mensen die occult belast zijn. Die misschien in bepaalde dingen betrokken zijn geweest, alternatieve geneeswijze of glaasje draaien. Heer, u weet dat wij die mensen niet kunnen helpen. Wilt u mensen op ons pad brengen die ervaringen met een bevrijdingspastoraat, om met mensen te bidden voor bevrijding? Die het woord kunnen openen en onderwijs kunnen geven over geestelijke strijd. Om mensen tot bevrijding te brengen. Die gaven van de geest. Die gaan functioneren als wij allen vervuld zijn met de Heilige Geest. Dan hoef je geen gaventest te doen. In sommige gemeentes doen ze een gaventest. Alsof God aansluit bij onze natuurlijke talenten. En God kan op een bovennatuurlijke wijze, kan God ons iets schenken wat we van nature niet hebben. Kijk maar naar Petrus, die er eerst met krikkende knieën bij het haardvuur staat en zijn meester verloochent en met grote vrijmoedigheid op de Pinksterdag het evangelie verkondigt. De grote vraag is, zijn wij van de Heilige Geest doordrenkt? Vers 13. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. In het Grieks staat daar te drinken geven. Drinken wij elke dag uit de bron en stellen wij ons God ter beschikking. Zeg, Heren, ik verlang van de geest doordrenkt te zijn. Ik verlang ernaar om die plek in te nemen in de gemeente die u voor mij hebt bedoeld. Dan moeten we afrekenen met de afgoden. Dan moeten we kanalen van God zijn. En dan gaat God je een bediening geven. Dan gaat God je een plekje geven in de gemeente. En misschien zeg je, ik heb een bediening gekregen. Niemand ziet het, maar ik heb een gebedslast voor mijn gemeente. Ik heb een gebedslast voor Noord-Korea. Ik heb een gebedslast voor de christenen in Iran. Maar God gaat je iets geven. Hij gaat je iets op het hart leggen. De nood van deze tijd is dat er heel veel verlamde armen en benen in de kerk zijn. Moet eens over nadenken. Verlamde arm. Wat betekent het om verlamd, een verlamde arm te hebben? Of een pink die niet functioneert. Dat betekent dat je er niets mee kan doen. Maar het is wel onderdeel van je lichaam. Maar het is niet functioneel. Het is niet functioneel en eigenlijk is het soms een sta in de weg. Het is onbruikbaar. Maar geen enkel lid mag verlamd zijn. Zelfs je ping niet. Elk lid moet zo vol zijn van de Heilige Geest. En als wij nou allemaal drinken, elke dag bij die fontein van levend water, en vervuld zijn met de Heilige Geest, dan gaat God ons een plek geven. Dan gaan wij zien waar behoeftes zijn, dan gaan we daar gebed voor krijgen, en dan kan de Heer soms op een hele bovennatuurlijke manier ons bekwaam maken voor een bepaalde taak of roeping. En te midden van het alles is het zo bevrijdend om te weten dat God zijn gemeente bouwt. God zegt, staat er in vers 6, God die alles in allen werkt. Jezus zei tegen Petrus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen die gemeente niet overweldigen. Een geweldige bemoediging. God geeft de gemeente, God wil ons gebruiken, aan de andere kant heeft hij ons niet nodig. Hij heeft een missie met deze wereld. Hij is bezig om zijn plan te verwerkelijken. Hij bouwt zijn gemeente, ook in een tijd van afval en secularisatie. Ook als in Nederland kerken leeglopen, God heeft nog steeds die missie. En wat is dat genieten als je in zo'n dienende gemeente een plek mag hebben. Waar mag u, waar mag jij je taken vervullen, je talenten aanbieden, hè, aan de gemeente? Waar doe jij dat? Hoe komt het dat heel veel taken in de gemeente op de schouders van enkelingen rusten? Hoe komt het dat er zoveel passieve kuddes zijn? Hoe komt het dat er zoveel domineeskerken zijn waar maar een enkeling het hele gemeenteleven draagt? Dat is bijna als in het bedrijfsleven. En dan wordt er gezegd, 20% van de mensen die doet 80% van het werk. Dat is niet gezond. Dat is niet gezond. Als 20% van de mensen 80% van het werk doen. Samen bent u de gemeente van de levende God. En dan zegt Paulus, streef naar de beste genadegaven. Dat zegt hij in vers 31. Streef dus naar de beste genadegaven. Nou, als je dat Griekse woordje bekijkt, dan staat er het Griekse woordje zelo. Het Engelse woordje zealous, ijverig, vurig, van ijver brand. Waar is de jeugd die van ijver brandt voor de gemeente? Waar zijn de jongvolwassenen? Waar zijn de ouderen die van ijver branden voor de gemeente? Waar zijn die gebedsgroepen? Hoe komt het dat de gebedsgroepen dus de meest slecht bezochte samenkomsten zijn van de gemeente? Hoe komt dat? Bid ervoor, Heere, waar mag ik een plek leveren? Waar mag ik een bijdrage leveren in de gemeente? Het gaat er niet om dat u geschikt bent, want niemand van ons is geschikt. Het gaat om beschikbaarheid. Heere, hier ben ik. Zegt Jezaja, zend mij heen. Heer, ik geef mij aan u, Heere. Waar wilt u mij gebruiken? Zie, hier ben ik. De gemeente. Het laatste, voordat ik naar twee waarschuwingen had, het laatste over de gemeente is dat de gemeente is er voor elkaar. Hè? Dat, ik heb het al gehad over die dienen, dat dienen over die diaconia. Maar er staat er ook in vers 25, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Nou, een vriend van mij, Bert van Maaswaal uit Breda, die heeft een scriptie geschreven voor zijn theologische universiteit over de elkaar teksten uit de Bijbel. Nou, die komen heel vaak voor. Er staat bijvoorbeeld, bid voor elkaar opdat je gezond wordt. Hoe vaak doen we dat voor gemeenteleden? Hoe vaak doen we dat door de weeks? Voor elkaar bidden? Heb elkaar hartelijk lief. Waaruit blijkt dat praktisch? Heel praktisch. Koken we een keer voor dat gezin wat het zo moeilijk heeft? Rijden we een keer naar het ziekenhuis? Waaruit blijkt dat we elkaar lief hebben? Bouw elkaar op. Hoe vaak doen we dat door de week? Of is dat alleen op zondag? Maar hoe zit het dan om elkaar op te bouwen? Draag zorg voor elkaar. Op welke manier doen we dat? Hebreeën 10, vermaan elkaar, wetend dat de dag nadert. Vermaan elkaar. Hoe moeilijk vinden we dat om elkaar te vermanen? Om elkaar terecht te wijzen. Als je in de gemeente ineens een broeder of een zuster op een hele vleeselijke manier De kinderen draaien om zijn oren te geven en uit zijn vlees reageert. Hoe moeilijk vinden dat om zijn vader of zijn moeder daarop aan te spreken of daar eens over door te praten? Ik denk, oh nee, laat ik dat maar niet doen, want ik heb genoeg aan mezelf. Want dan zullen we zeggen, maar heb je wel eens naar jezelf gekeken? Dat vermanen van elkaar, dat zijn wij helemaal kwijt. En toch zijn we ertoe geroepen om elkaar te vermanen. Kijk, vermaning, en dan ga ik eigenlijk ook een beetje naar de waarschuwing toe in deze eindtijd. Vermaning, dat is nodig. Paulus zegt dat in Hebreeën 10. In het licht van de wederkomst hebben we het nodig dat we elkaar vermanen en opwekken. En dat vinden we in onze individualistische tijd nou juist zo moeilijk. Ja, dag. Bemoei je maar met jezelf. Ik wil anoniem blijven. Ik wil helemaal niet dat mensen zich met mij bemoeien. En daarom transformeren wij niet naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Want wij willen graag dat mensen buiten ons leven blijven. Ja, stel je voor dat mensen zich met mij gaan bemoeien. Dat vind ik veel te eng. Ik ben blij dat ik juist die sociale controle een beetje kwijt ben. Ik red mezelf wel. En ik ben van niemand afhankelijk. En aan niemand verantwoording schuldig. En zo heeft God het nou niet bedoeld. Waar ligt nou het probleem? Als het nou gaat over dat vermanen. Nou, het probleem is dat het heel snel voor verdeeldheid zorgt. En dat is nou eigenlijk mijn waarschuwing in deze eindtijd. Twee waarschuwingen. Dat is waak voor onderlinge verdeeldheid. Vers 25. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Dus dat letterlijk in het Grieks scheuring. Naast de liefde, die centraal staat in de gemeente, is een van de belangrijkste kenmerken van de gemeente onderlinge eenheid. Hier Jezus heeft het zelf gezegd, hè, vlak voor zijn vertrek naar zijn vader in het hoge priesterlijk gebed. Ook zo indrukwekkend, Teun van der Weijden kende je ook wel toch, Gerrit, of niet? En mijn broeder Teun is overleden. En nou ja, dat was ook iemand, de voorvechter van de eenheid. En ik ben naar wezen condoleren. En toen lag hij daar in zijn kist met de Bijbeltje open bij Johannes 17. Ik wil dat ze alle één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Het is zo erg in Nederland. Zoveel kerkverbanden, zoveel naamkaartjes, zoveel labels. Zo heeft de Heer Jezus het niet bedoeld. En Satan is er altijd weer op uit als diabolos. Hè? Die slang met zijn gespleten tong op tweedracht te zaaien. Terwijl de Heer Jezus had gezegd. Daar waar mijn kinderen samenkomen en samen stemmen. Één van hart zijn. Daar zal ik in het midden zijn. Hoe eenstemmig zijn wij met elkaar. Want als wij eenstemmig bidden. En eenstemmig samenkomen. Daar is God in het midden. En daar moet Satan wijken. En daarom moeten wij, als we in de gemeente dingen zien. Bij elkaar. Dan moeten we elkaar daarop wijzen. En dat vind ik zelf het moeilijkste wat er is. Want die microscoop. Die leg ik heel makkelijk op een ander. Maar leg ik die microscoop ook op mezelf. Wanneer moet je stoppen om de microscoop op jezelf te leggen? Nou, als je bent zoals de Heer Jezus Christus en dat worden we nooit. Dus wij moeten altijd ook onszelf blijven beoordelen in het licht van het woord van God. We moeten stoppen om anderen te veroordelen. Maar we moeten ook niet vergeten onszelf te beoordelen. De fariseërs, die praten heel graag over de splinters van al die mensen in hun dag. He, dus, oh man, ze wisten precies bij anderen. Ze grijpen daar een vrouw op overspel gegrepen. Ze slepen haar voor de Heer Jezus. Ze waren druk bezig met de splinters bij de anderen. Terwijl ze de balk in eigen oog vergaten. Wat is de balk? Wat is de balk? Nou ja, dat je zelf heel veel problemen hebt. En dat je de anderen dus maar niet moet waarschuwen en vermanen. Nee, dat staat er niet. Wij zijn geroepen om met elkaar te praten over elkaar splinter. Als broeder Gerrit vanavond hier iets waarneemt bij mij. Dat is vlees, dat is die oude Arjan Baan. Dan is Gerrit geroepen om te zeggen, Arjan, ik wil toch even met je praten. Ik zag iets, dat moet je niet meer doen, dat is vlees, dat is die splinter. Maar dan moet je wel vrij zijn van je eigen balk, Gerrit. En wat is nou die balk? Dat is niet dat je zelf zonderloos bent en volmaakt bent.
De balk van de Farizeeërs, dat was een onbarmhartig, kritisch, liefdeloos oordeel. En ze beseften niet dat ze zelf ook van genade leefden. En als je dat nou hebt. Als je nou weet, kijk, God kan niet, hè, als God eenmaal een werk doet in ons leven, dan trekt hij nooit de stekker eruit. Als we wedergeboren worden, zal hij nooit meer de stekker eruit trekken. Dan, in die zin is het waar, eens een kind van God, altijd een kind van God. We spreken over wedergeboren mens. Maar als ik genade in mijn leven heb leren kennen, dan besef ik, Heere, al zou u de stekker bij mij eruit trekken, al zou u uw hand van mij aftrekken, Heere, dan ben ik ook tot alles toe in staat. Het maakt mij nederig als ik mensen begeleid met verslavingen, met seksverslavingen, overspel. Het maakt mij nederig als ik besef wie ik zelf ben en wat God mij vandaan gehaald heeft. Dan zeg ik, Heere, ik dank u voor uw genade. En als ik dan bij een broeder zie iets in zijn leven, of als een broeder bij je komt in het pastoraat, dan begin je bijvoorbeeld al te zeggen, broeder, weet je, ik ben van dezelfde lap gescheurd. En ik ben niet veel beter dan jou. Ik wil je graag helpen en ik ben er diep van doordrongen dat ik ook Gods genade op alle terreinen in mijn leven nodig ben. En dat God met mij ook nog met dat transformatieproces bezig ben. Ook in mijn leven zijn er nog dingen die niet volmaakt zijn. Maar ik wil toch graag met jou praten over dat wat ik in jouw leven zie. Vind je dat goed? Zou je dat voor de Heere in gebed neer willen leggen? Dus een balk, dat wil zeggen, je bent veroordelend naar anderen, liefdeloos, kritisch, hypocriet. Je denkt dat je zelf volmaakt bent en heilig bent, terwijl je zelf ook nog onderweg bent. En elke dag afhankelijk bent van Gods genade. Laatst. Dus een waarschuwing in de eindtijd, waag voor onderlinge verdeeldheid en bid veel om genade en besef dat je zelf ook Gods liefde elke dag nodig hebt. En het laatste, dat is keer voortdurend terug naar je eerste liefde. Paulus die zegt over de gemeente, we kunnen alles hebben, maar als we de liefde niet hebben, dan hebben we niets. Waar ging het mis in de gemeente van Korinthe? Ze misten de liefde. Waar ging het mis in de gemeente van Efeze? Ze misten de liefde. Kijk maar naar Openbaring 2, waar staat, hè? Ik ken uw werken, uw inspanning, uw volharding, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent. En bekeer je. O, die gelovigen van Efeze, ze hadden heel veel goede dingen gedaan, ze waren correct in de leer. Maar ze maakten één grote fout, ze waren de liefde van de Heer Jezus Christus, die hadden ze verlaten. En als je de liefde voor God mist en je blijft toch alles doen, dan val je van een hele grote hoogte. Daarom moeten we elke keer weer teruggaan. Christendom heeft te maken met liefde voor een persoon. Heeft te maken met het kruis van Golgotha en met het lege graf. Christendom wordt zo snel religie en geen relatie. En als we dat niet voor ogen houden, dan zegt de Heer, als je dat niet voor ogen houdt, dat het gaat om de liefde van de Heer Jezus, dan ga ik de kandelaar wegnemen. En wat is nou de kandelaar? De Heer Jezus die wandelt te midden van de zevenarmige kandelaar. Nee, de zeven kandelaren. Te midden van de zeven kandelaren. Dat is een beeld van de gemeente. Als God de kandelaar wegneemt, dan zegt hij eigenlijk, u bent geen nieuwtestamentische gemeente meer. Je bent geen bijbelgetrouwe gemeente meer. Het gaat niet meer om de liefde van de Heer Jezus. Er zijn geen brandende harten meer voor mij. Het is de automatische piloot geworden. Het is een bedrijf geworden. Het is een organisatie geworden. Het is gewoon leeg. Want ik ben daar niet meer. En dat is misschien in deze tijd het grote gevaar. Dat we heel veel kunnen doen, maar dat we een liefdesprobleem hebben. En daarom vanavond de vraag. Als we het hebben over bouw mee aan Gods gemeente. Als we het nou hebben over de Bijbels gemeente zijn, is mijn vraag, hebt u nog een brandend hart voor de Heer Jezus? Doet u de dingen nog uit liefde voor de Heer Jezus? Of is het de automatische piloot geworden? Moeten we niet met elkaar bidden, Heere, keer weer tot ons. Heere, zou u een herleving, een opwekking willen brengen in de weg van verootmoediging? En laten we in Nederland, Heere, laten we in Nederland toch met elkaar weer voor ogen houden dat het gaat om Hem, de Heer Jezus, die zijn leven voor ons gaf. Kijk, en alleen wanneer de gelovigen zo samenkomen rondom de Heer Jezus, dan zal de fakkel van het getuigenis zichtbaar zijn in een godvijandige wereld om ons heen. En dan gaat de wereld zeggen, ziet hoe lief ze elkaar hebben. En op jullie handout heb ik nog een uitspraak staan van Tertullianus. In de vroege kerk, die schrijft daar over heidenen die met kritische ogen naar de christenen keken. En ze keken ontroerd naar de houding van de gelovigen van toen, die vol bovennatuurlijke en menselijke aantrekkingskracht was. En die heidenen die zeiden, dan spreek je over 300 na Christus geloof ik of zoiets hoor, 320 na Christus. Ziet hoe lief zij elkaar hebben. Zij beminnen elkaar onderling met zoete kracht vanuit het hart van Christus. En dat is mijn verlangen voor onze tijd nu. Een jongere, een jongvolwassene, een oudere generatie die elkaar hartelijk lief hebt. Met zoete kracht. Niet vanuit zichzelf, maar vanuit het liefdevolle hart van Christus. Amen. We gaan eindigen met gebed. Lieve Heer Jezus, we danken u dat we vanavond samen mochten komen rondom uw woord. Dat woord wat levend en krachtig is. Als uw geest daarin meekomt. Ja, uw woord beschrijft het als een scherp snijdend zwaard. Het doet soms pijn. Het confronteert ons soms met de werkelijkheid van onze eigen hart. Met de dorheid en de matheid. En misschien zelfs met de doodsheid van ons hart. Maar tegelijkertijd, Heere, is uw woord zo richtinggevend. Uw woord is de waarheid. Het leidt ons naar het leven. Het leven met een hoofdletter, de Heer Jezus. We danken u, Heer Jezus, dat u in de Bijbel centraal staat. En dat wij, als we hier vanavond interkerkelijk samenkomen, dat u het bent die ons aan elkaar verbindt. Al denken we misschien over allerlei bijzaken anders, we hebben één en dezelfde voorgrond, Jezus Christus en die gekruisigd. En we bidden, Heer, dat we allemaal deel mogen zijn van zo'n bijbelgetrouwe gemeente. Die afgescheiden van de wereld, toegewijd aan God, verlangt om die blijde boodschap te verspreiden. Door het getuigenis van een levenswandel en van woorden. Heere, we danken u dat we vanavond met elkaar 1 Korinthe 12 een beetje voor het voetlicht mochten brengen. Wilt u door de Heilige Geest ons visie geven? Ook in deze tijd voor de gemeente. Heere, het is zo vaak bij mensen plan B of C of D. U weet dat er zoveel frustraties zijn en teleurstellingen zijn. En dat er zoveel gemeenten zijn waar of dwaalleer is of eenzijdigheid is. Of veel verdeeldheid is en frustraties zijn. Maar we bidden, o God, dat we met elkaar toch visie mogen krijgen voor uw plan A. Want uw zoon gaf zijn leven voor de gemeente. Hij gaf zijn leven voor zondaar. Heer, u weet of er onder ons ook nog zijn die nog niet die zekerheid van het geloof hebben. Heer, zou u dan willen werken met uw Heilige Geest? En zou u tot die overgave willen brengen? Zou u toch die woorden op het hart willen binden? Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Hoe lang verharden we ons al door toch aan dat welmenende aanbod van uw genade voorbij te leven? U die u zelf gegeven hebt, die alles gegeven hebt, Heer. Geef dat niemand van ons vanavond met onzekerheid naar huis zal gaan. Misschien zijn er onder ons nog die de stomme afgoden van de wereld lief hebben. U wel hebben leren kennen, maar die toch weer teruggevallen zijn in zondige levenspatronen. Waar ze zich door laten meesleuren, zoals de gelovigen van Korinthe vroeger meegevoerd werden door de stomme afgoden. Heren, geef dat ze vanavond hier in alle stilte zullen zeggen, Heren, ik wil ermee breken, ik wil het aan u overgeven. Heer, wilt u zo in ieder van ons gedenken. Op de plek waar u ons gesteld hebt. Heer, we bidden voor ons land en volk. We bidden voor herleving, voor opwekking. We weten dat het bergafwaarts gaat. We weten dat er zoveel problemen in Europa zijn. We weten dat er vele moslims naar Europa komen. O God, we bidden dat wij toch als fakkels zullen branden om die moslims te bereiken met het evangelie. Ik dank u, Heer, dat u dat ook wil gebruiken als we ook denken. Velen van ons kennen ook broeder Rasaka Fakti. Hoe hij hier in Nederland moest komen, in Staphorst. Om uiteindelijk de blijde boodschap te ontvangen. En vrede met God kreeg. En nu een krachtig instrument is in uw hand. Zegen onze broeder. Stel hem tot de zegen, Heer. Ook onze volksgenoten. Maar we bidden voor al die andere moslims die hier naartoe komen, Heer. We bidden dat wij als gemeente zo zullen zijn dat als er moslims in de kerk komen of in de gemeente komen, dat ze op hun aangezicht vallen en zeggen: hier is de levende God, de God van Israël aanwezig. Dit is iets anders dan Allah en alle dingen die daarmee samengaan. Heren, we bidden, o God, breng ons land terug bij u. Breng ons terug bij uw woord. Geef dat het woord weer verkondigd zal worden. En niet onze dingen, Heren, maar dat uw woord levend zal raken. We bidden voor een door u gewerkte opwekking, een revival. O God, wilt u dat doen? En we danken u voor alles wat u doet. Op zoveel plekken, want u bent aan het werk. Daar prijzen we u voor. Heren, ga ze met ons mee als we weer naar huis gaan. Heren, breng ons over 2 weken, als het kan, hier weer bij elkaar. Om er verder hierover door te denken. Heren, we loven en prijzen u voor wie u bent. We danken u voor een ieder die hier vanavond is. Zegen ons met uw vrede en shalom. Om Jezus wil. Amen.